Maar op het moment dat ze zich voordoen, hou dan gewoon je poot stijf. Dan zeg je, dat gaan we niet doen. Dat klopt niet. Het kan niet. Je haalt je systeem onderuit. We doen het gewoon niet. We voeren het niet uit. Ja, dan word je ontslagen. Nou, dan word ik maar ontslagen. Weet je, ja. Het is altijd wel ergens werk.
Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op hun leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Top Kijkt Om. Ik ben Zeeg van der Wal, naast mij zit collega Sandra van Tiel. En vandaag interviewen wij Doreen Buurmande. Zij was bestuursvoorzitter van Kadaster. Welkom.
Dankjewel.
Misschien als eerste vraag wel aardig. Je hebt best wel een achtergrond ook buiten de publieke sector gehad, voordat je bij het Kadaster aantrad. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Hoe ben je daar terecht gekomen? En wat waren vooraf de verwachtingen bij die rol?
Bij mij, hè? Mijn verwachtingen, hè? Hoop ik dat je daarna vraagt.
Zeker.
Nou ja, ik ben wel eigenlijk een geluksvogel. Want op het moment dat er gezocht werd naar mensen in de publieke sector of het openbaar bestuur, was er een enorme behoefte aan vrouwen. Hè? Dat was in die tijd, ik denk dat ik praat over eind jaren 90, iets rond die koers. Ik zat toen in de energiesector, later in de waterschappen overigens. Ja, en de stap voor mij was behoorlijk groot van een waterschap en een organisatie van 400 man naar een organisatie met 3.500 man toen bij aanvang. Maar goed, ik werd benaderd door een headhunter. Ik denk omdat ik vrouw was, maar dat kon mij niks schelen, want ik denk ik ben ook goed. Dus hoe je ook op een plek komt, maakt niet zoveel uit. Maar bij aanvang had ik zoiets van, jeetje, joh, kom eens met iets minder saais. Ik had een beeld bij het kadaster van zo'n man in een stofjas die een luikje opendeed en dan een kaart onder de arm had en zou vragen, juffrouw, wat heeft u nodig of zoiets. Dus het heeft even geduurd voordat ik over de drempel was.
Klopte dat beeld ook? Of was dat toch een clichématige omvatting van wat daar gebeurde?
Ja, clichématig voor een groot deel. En voor een ander deel, ik trof een fantastisch mooie organisatie aan. En dan vooral in de zin van dat het zo'n betekenis heeft. Het kadaster, het registreren van eigendom en landregistratie ligt ten grondslag aan een gezonde economie en aan welvaart. En ik vond dat zo mooi om dat te ontdekken. Dus het was een prachtige organisatie. Ik vind echt bijna de basis voor wat we hier allemaal hebben in Nederland en omstreken. Maar er lag wel een laagje stof hier en daar, om het zo maar uit te drukken. Dus het was een mix van bijstellen van het beeld wat ik had en jeetje, wat een mooie wereld.
Als je nou zo die eerste 1 of 2 jaar zou moeten omschrijven en de moderniseringsslag die kennelijk ook nodig was, hè, hoe heeft dat aangepakt?
Behalve het geluk van een vrouw en dan moest daar na 175 jaar een keer een vrouw aan het hoofd komen, hadden wij ook het geluk dat heel uitzonderlijk de complete raad van bestuur in 1 keer zijn ontslag had ingediend. Dus wij begonnen met een compleet nieuw team. En dan kun je zulke grote slagen maken. En we kwamen alle 3 van buiten af. Dus we hadden alle ingrediënten mee om echt met een andere blik naar dat bedrijf te kijken, naar de omgeving waarin we moesten opereren en plannen te maken voor de toekomst. Dus dat is ook een geluk geweest. En dat hebben we gedaan. Niet alleen met z'n drieën, maar ook omdat we de materie niet kenden en het bedrijf niet kenden, ook enorm geleund op de zittende directieleden die daar waren en de medewerkers. Nou, dat is een prachtig traject geworden.
Mooi. Wat is nou misschien het grootste contrast of wat het eerste opviel als je de niet-overheid of de private sector vergelijkt met zo'n uitvoeringsorganisatie?
Tempo. Oh, jongens, wat duurt alles lang. Het tempo, ik heb wel makkelijk kletsen natuurlijk. Want als je een goede gedegen organisatie hebt met een goede governance, die goed op de risico's let of de risico's die je niet moet nemen, dan kun je er zelf nogal lekker tegenaan duwen. Hè? Want dan heb je de zekerheid dat mensen wel op tijd op de rem trappen. Maar de afhankelijkheid ook van je politieke primaat, zal ik maar zeggen. Het tempo waarin de dingen moeten, iedereen die iets ergens van vindt, dat vond ik het zwaarste, om zo te zeggen, in het begin.
En is het dan een voordeel dat je juist van buiten komt en ook zeg maar, andere ervaringen meebrengt, juist om een bepaalde verandering ook in gang te zetten?
Ja, denk ik wel. Ik denk het zeker wel. Ik heb dat wel als voordeel ervaren. Er zit ook een enorme valkuil in, zeker bij dit soort instituten of organisaties die zo'n lange historie kennen, moet je je daar ook wel goed van bewust zijn. Nou had ik dat gelukkig van mijn vader geleerd, van geen toekomst zonder geschiedenis. Dus ik heb wel geleerd om respect te hebben voor de historie en heb daar ook veel naar gevraagd. Waarom doen jullie de dingen zo? Waarom is het zo gelopen? Wat zit erachter? Waarom zouden we het wel of niet kunnen veranderen? En dat heeft wel veel geholpen. Kijk, als je er met de botte boer doorheen gaat, of met de botte bijl, dan denk ik dat je zo'n hele organisatie tegen je in het harnas jaagt. Maar dat, ja, ik heb echt het idee, dat is mijn beeld, hè, maar ik heb een ongelooflijk goede tijd gehad daar. Maar mijn beeld is dat we echt met elkaar die hele slag gemaakt hebben. En van die 18 vestigingen naar 8 zijn teruggegaan. Van die meer dan 3000 man naar 1800. Van 16 directeuren naar 5. Weet je, we hebben alles opgeschud en gedaan. Een heel nieuw IT-systeem. Ja, geweldig. Vind ik dan, hè? Ja, ik kan er nog met plezier aan terugdenken, ja.
Denk je ook dat Zeger vroeg naar je achtergrond en wat dat daar een rol in speelde. Maar jouw persoonlijkheid en wie je bent en hoe je doet, heeft dat nou nog ook een belangrijke rol gespeeld? Of had je echt het idee, nee, deze organisatie wil ook heel graag veranderen? Hoefde je maar weinig moeite te doen? Of moest je toch wel hier en daar
duwen en trekken? Ja, nou, ik denk een organisatie wil nooit graag veranderen. En zeker een type organisatie als het kadaster niet. Hè. Het was bijna, had het ook kenmerken van een familiebedrijf. Mensen werkten er al jaren. 20, 30, 40 jaar jubilea van 45 jaar trouwe dienst. Die mensen veranderen niet zo graag. Dat was lastig. En het tweede, er was niet echt urgentie. Er was geen crisis. Het ging economisch niet slecht op het moment dat wij daar traden. Dus we hadden wel een boodschap te bedenken, zeg maar. Waarom moet het veranderen? En die was enorm toekomstgericht. En dat hebben niet veel mensen, dat ze daar hun urgentie of hun drang uithalen om mee te willen veranderen. Dus we hebben wel moeten duwen en trekken. Ja.
Ja. Want waar kwam het idee vandaan dat de organisatie moest veranderen? Je zegt het was toekomstgericht, maar hoe zag jij die toekomst dan van het kadaster?
Ja, wat we heel in het begin hebben gedaan is goed gekeken, wat is dit voor een organisatie? Waar is die voor? Wat is de bedoeling? Wie zijn de belangrijkste partijen om zo'n organisatie heen? En wat gebeurt er in die omringende wereld? Kijk, als wij mensen waren gewend strategisch vooruit te kijken, dat deden ze. Er werden strategische plannen gemaakt voor de komende 10 en 20 en 30 jaar. En een van de eerste vragen die wij stelden was, heb je dit getoetst in de buitenwereld? Is dit wat de partijen die wij nodig hebben in de toekomst ook vinden? Zegt de wereldpolitiek dit? Zegt de IT-ontwikkeling dit, wat wij nu in onze strategie schrijven? En zo hebben we langzaam die sensitiviteit voor de buitenwereld naar binnen gehaald. En dan krijg je andere ideeën en andere urgenties en andere horizonnen. Want dan moet je bekennen dat we IT-technisch niet op orde zijn. Als je in het begin in Groningen woonde en je wilde data uit Zeeland hebben, dan moest je er in Groningen uit en in Zeeland weer in. Ja, dat is, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat dat niet toekomstbestendig is. Dat je dat niet volhoudt. Dus dat zijn de dingen geweest die gemaakt hebben dat iedereen langzaam maar zeker wel of meehobbelde of het heel leuk vond om mee te veranderen. Maar in ieder geval om de slag mee te maken met elkaar. Ja.
Als we dan even op jou persoonlijk, hè? Je was ineens voorzitter van de Raad van Bestuur van een best wel grote organisatie. 3.500 mensen bij aanvang. Hoe deed je dat? Hoe zag jouw dagelijkse dingen er bijvoorbeeld uit? Met wat voor dingen was je vooral heel veel bezig?
Heel in het begin.
Ja.
Luisteren, praten, heel Nederland rondtrekken langs al die 18 vestigingen. Wie zijn jullie? Wie ben ik? Wat voor ideeën heb je? Waar ben je bang voor? Wat denk je dat ik meebreng? Praten en maar rondkijken. En meegaan met de landmeters. Ik wilde dat vak een beetje leren kennen. Dat we echt ons uit lieten leggen, wat doen jullie eigenlijk iedere dag? Al die landmeters en de registratiemensen. Mm-hmm. Dus gewoon ernaast gaan zitten en maar uit laten leggen. Zodat je ook beeld kreeg bij wat zijn dit voor processen? En wat kunnen we daarin gaan betekenen om dat nog makkelijker, beter en kwalitatief ook beter te krijgen? Mm-hmm. Dus heel veel praten en... En ondertussen daar waar de aanvallen van buitenaf kwamen, meteen bam erin.
Ja, kun je een voorbeeld geven?
Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Het kadaster heeft een redelijk ingewikkeld financieel systeem, waarbij we buffers bouwden om de terugval in de economie op te kunnen vangen. Omdat je je tarifering niet mee heen en weer wilde laten hoppen met de vastgoedbewegingen. Nou, dat weten jullie ook, die kunnen van het ene moment op het andere gigantisch veranderen. Dus een buffer paraat om de notarissen en iedereen die kadasterdata nodig had niet voor het blok te zetten, du moment dat de economie of de vastgoedmarkt veranderde. Volgens mij was het 2004 en toen had minister Zalm een probleem met zijn EMU-begroting. Maar goed, dat had hij niet gezegd. Die zei ineens alleen maar, ik ga het kadaster afromen. Ik denk, het kadaster afromen? Ik was geloof ik 3 maanden binnen of zo, lag een brief op mijn bureau. Ja, wij romen het vermogen van het kadaster af. Ik denk, nou, maar nooit niet. Ik heb nou net begrepen dat we dat heel hard nodig hebben om die schommelingen op te vangen. Dus ik naar Den Haag. En dan word je daar geconfronteerd met hele jonge ambtenaren die nog nooit een organisatie van binnen hebben gezien. Of in ieder geval niet iets wat meebeweegt op de markt, zal ik maar zeggen. Nou ja, nee, maar dit was de opdracht en het moest afgeroomd. Dus met Gerrit Zalm zelf dan maar een afspraak en aan tafel. En ik heb gezegd van, joh, wat ben je van plan? Ja, en dit en dat. En hij moest dat geld hebben, want hij had een begrotingstekort, een EMU-begrotingstekort. Ik zeg, dan moet je dat zeggen. Ik zeg, dan kunnen wij misschien helpen. Ik wil het wel lenen of... Maar ik zeg maar wettelijk gezien, want dat had ik natuurlijk allemaal uit laten zoeken, heb je geen poot om op te staan. Ik zeg, dus dat wordt nog wel een dingetje. Ik zeg maar, ik wil wel helpen in vorm. Nou ja, goed, dat won die niet. En ik weet nog, ik liep daar de deur uit en toen zei hij, ik pak je bij de voorjaarsbegroting. Ik pak je bij de voorjaarsnota. Ik denk, oké, gaan we meemaken. Maar heeft het niet gedaan hoor. Hij heeft het niet gedaan. Maar dat soort invloeden of dat soort het opkomen voor, hè? In jullie reeks zit ook Johan Hakkenberg bijvoorbeeld en Eris Tovee. Wij vormden met elkaar, nog wat andere mensen, een ZBO-groep, hè, die elkaar opzochten om ook onze positie steviger te maken en goed neer te zetten. En wij haakten wel bij elkaar de armen in om tegen het Haagse... duidelijk, of aan het Haagse duidelijk te maken. Het is echt een andere positie, zo'n uitvoeringsorganisatie. En die moet je ook respecteren en ook voor een deel laten. Anders boet je enorm in qua kwaliteit. Dus nou ja, een klein beetje de barricade op, zeg maar.
Ja. En in zo'n verhaal, ik hoor je niet over het moederdepartement. Je ging zelf naar Gerrit Zalm. Waar was je moederdepartement?
Nou ja, zo heb ik dat ook heel letterlijk opgepakt. Het staat op afstand. Ik weet dat ik heel in het begin nog wel eens zei, het is eigenlijk een verhouding tussen ouders en een kind wat op kamers gaat of zo. Hè. Wij hadden natuurlijk net, de verzelfstandiging, hè, van die ZBO's. Ja, dan moet je je even loswerken. Want op kamers gaan en dan toch iedere dag bij paps en mams gaan eten, dat werkt niet. Dus die afstand vind ik, hè, je houdt ontzettend van ze, maar ze mogen zo 1 keer in de maand op visite komen of zo, zoiets. Nou, zo voelde ik dat ook wel met het moederdepartement. Mm-hmm. En dat was aanvankelijk IMW, hè? Later is dat natuurlijk allemaal weer veranderd. Nu zit het kadaster bij Binnenlandse Zaken. Dus je moet ook wel iedere keer opnieuw je route en je afstemming en je afstand bepalen. Ja.
Merkt je ook een groot verschil tussen die departementen? Je hebt bij verschillende departementen gezeten.
Ja, enorm.
Ja? Ja. Waar bleek dat bijvoorbeeld uit?
Nou, andere accenten. Mm-hmm. Ja, IMW was natuurlijk ook heel praktisch ingesteld, ook met ruimtelijke ordening bezig. Het ging ook over water en land en poot in de klei. En binnenlandse zaken, maar goed, dan doe ik wel even grote stappen snel thuis. Hè? Maar mm-hmm. binnenlandse zaken is natuurlijk veel meer op wet en regelgeving. En wat hoort en wat niet. En wie gaat waarover. En hoe zitten de bestuurlijke machten verdeeld. En denk maar aan de omgevingswet bijvoorbeeld. Nou, jongens, wat een draak en een drama. En dat zit ook heel veel op wie heeft het voor het zeggen. En wie brengt het meeste in en naar wie luisteren we het meest. Nou, dat was bij een ander ministerie echt anders.
Ja.
Misschien wel interessant om nog wat verder in te zoomen op die verhouding met de politiek. Hè? Dus uitvoeringsorganisaties versus Den Haag. Ik denk kadaster in zekere zin opereert in relatieve luwte vergeleken met Belastingdienst of UWV of uitvoeringsorganisaties die zeg maar heel politiek gedreven zijn. Tegelijkertijd, in ieder geval de afgelopen jaren weer gezien dat de uitvoering sowieso nogal in de schijnwerpers is komen te staan. Heeft u nou in die lange tijd dat u bestuursvoorzitter bij het kadaster was, dat erg zien veranderen? Dus laten we zeggen, de bemoeienis vanuit het Haagse of de hang naar toch weer die controle over dat verzelfstandigde kind, zal ik maar zeggen.
Ja, ik vind het echt een golfbeweging. Het gaat op en neer. Het herhaalt zich. Het is een soort patroon. Dan gaat het weer even prima. Of dan is de focus vanuit Den Haag weer op andere zaken gericht. En dan ineens moet het allemaal weer dichtbij en verantwoording. En ook wel omdat er soms ergens iets misgaat. Hè, bij een van de uitvoeringsorganisaties. En dan ineens duiken ze dan weer met z'n allen op je. Ja, ik vind dat jammer en het klopt. Het kadaster is relatief, als je het vergelijkt met een UWV of een Belastingdienst in de luwte. Maar ook wij konden wel merken als het voor Den Haag interessant was, werden de touwen aangetrokken. Of als er iemand zat, een DG of een SG, die dacht van nou ga ik er eens eventjes voor. En dan werd er weer aan alle kanten verantwoording gevraagd of bemoeienis op tafel gelegd. Doodzonde.
En zit hem dat voor een deel ook echt in personen en individuen? Hè? Kijk, als er een crisis of een schandaal is, dan is die dynamiek misschien te begrijpen. Maar kon het ook zo zijn dat er een nieuwe bewindspersoon aan, er zat een nieuwe SG. Ja, opeens ook. Was die verandering dan merkbaar. Ook. Ja. Waar zit hem dan dat precies in?
Ja, de belangstelling, de persoonlijke belangstelling van de betreffende bewindspersoon. Gewoon heel, heel simpel. Die maakt veel uit. Of eerdere ervaringen, zelfs ook privé-ervaringen die ze met een kadaster of een RDW of noem het maar op hebben gehad. En die hen mee vormt in hoe ze reageren op die organisaties. Ja, in een aantal gevallen ook gewoon niet genoeg verdiept. Ik heb altijd wij hadden eerst de rechtstreekse lijn altijd met de minister. En wij hebben ook heel erg de voordelen of de positieve zaken naar voren gebracht. Dat was niet bij alle ministers nodig, maar bij een enkeling wel. Dat je echt moest zeggen van, joh, gebruik ons nou als positief verhaal. Het loopt als een zonnetje. We zijn wereldwijd, internationaal, staan we in de top 3. Hè, wat we kwalitatief brengen, gebruik dat. En leer ons kennen, weet wie we zijn. Ja, en niet iedere minister heeft daar de focus op liggen. En later, hè, omdat natuurlijk die bewindspersonen het veel te druk hebben, word je, ook omdat je geen problemen oplevert, maar word je, ik zou willen zeggen, gedegradeerd tot de SG of een DG zelfs. DG's heb ik altijd van gezegd, dat moet je niet doen. Het staat veel te ver van je weg. Hou het nou een beetje dicht hè, bij de minister, zodat hij of zij daar ook iets mee kan doen. Ja, het is ook een beetje onkunde of onwetendheid.
Is dat, zou er vanuit Den Haag ook meer, een beetje in algemene zin een vraag, maar meer begrip en waardering mogen zijn voor de weerbarstige praktijk soms van de uitvoering? Of juist de positieve best practices die daar leven, zoals u dat net omschrijft?
Ja, ik denk dat het de focus is. Het is geen onwil of zo, maar het is echt onwetendheid. En Den Haag is natuurlijk heel erg op beleidsmaken gericht. Het is gewoon een en al beleid. Er zitten heel weinig mensen die ooit in hun leven de mouwen hebben op moeten stropen of met een poot in de klei hebben gestaan. Maar dat zijn wel de mensen waar wij mee werken. Of de dynamiek van een markt. Kijk, een kadaster is gewoon echt onderhevig aan een dynamiek van de vastgoedmarkt bijvoorbeeld. Of je nou linksom of rechtsom doet, wij hebben ook met die partijen te maken die daaruit komen. De industrie, makelaardij, nou ja, noem ze maar op. En dat kent Den Haag niet. Daar hebben ze geen idee van, dat vinden ze maar een beetje onzin. Of wij horen bij hen, wij hebben te doen wat zij zeggen. Maar zo werkt het niet.
Nou, ik weet zelf uit het onderzoek ook wel dat bijvoorbeeld het kadaster, zeker in de beginjaren, dat juristen die bij het kadaster werkten ook de nieuwe wetten maakten. En die stuurden dat dan op naar Den Haag, omdat het ministerie inderdaad die kennis niet in huis had om dat zelf te kunnen doen. En dat is een hele interessante constatering natuurlijk, dat je zelf veel meer weet van het werk wat je doet dan degene die officieel jou zouden moeten vertellen
hoe het zit.
Hoe het zit of wat het werk inhoudt. Ja. Hè? En ook hoe je moet functioneren bijvoorbeeld als organisatie.
Nou ja, en dat vind ik wel mooi dat je dat zo verwoordt. Want je kunt natuurlijk zeggen van, goh, nou Bemanje, waarom heb jij daar dan al die tijd niks in weten te veranderen, spectaculair weten te veranderen? Maar ik denk dat wat je, zoals jij het benoemt, dat daar wel een angel zit. Maar hoe krijg je dat nou bij elkaar? Hè? Dat mensen die zo uit de praktijk weten hoe dingen zouden moeten lopen, het vertrouwen in elkaar. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat ook een Den Haag kan zeggen, wij laten dat aan jullie over. Maak het maar, of doe het maar. Of schrijf het maar op en dan kijken wij er een keer naar.
Nou, dat hoeft niet eens. We dwalen een beetje af van de vragen, maar geeft niet. Het hoeft niet eens zo te zijn dat zij zeggen van, maken jullie het maar en dan kijken we mee. Je kan het ook echt samen doen. De NOW-regeling die gemaakt werd tijdens de pandemie is daar een heel mooi voorbeeld van, waar beleidmakers en beleiduitvoerders samen rond de tafel zijn gaan zitten en samen een regeling hebben gemaakt die heel goed uitvoerbaar bleek.
Ja.
En dat is echt een heel mooi voorbeeld waar dat vertrouwen en de samenwerking, respect voor elkaar.
En de urgentie.
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel het lastige, want die urgentie is er nu weer vanaf. En dan is de vraag van, en hoe krijgen we dat nu ook verder gedaan? Maar goed, dit is echt een van de kernvraagstukken over de relatie tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties, waar heel veel ministeries en uitvoeringsorganisaties mee worstelen.
Tegenaan lopen.
Ja.
Ja, ik denk echt toch het vertrouwen en ook los kunnen laten. Als je kijkt naar Caribisch Nederland. In 2010 kwamen die drie eilanden die kozen voor de status buitengewone gemeente. Dat betekende dat wij bijvoorbeeld, ik houd het maar even bij het kadaster, hè. Dat betekent dat wij verantwoordelijk werden voor de kadasters op die eilanden. Nou ja, voordat dat op gang kwam, het is nu nog niet helemaal geregeld. Omdat er heel traag, Den Haag ziet er de urgentie niet van in. En die eilanden die zwabberen maar. Ja, ik zeg het een beetje gechargeerd. Maar zwabberen behoorlijk rond nog. Dus we hebben dat qua uitvoering op kunnen pakken. En de mensen een fatsoenlijk kantoor kunnen geven. En de systemen meegedeeld. En mensen in charge gebracht. Maar wettelijk gezien, of qua governance, rammelt het nog steeds aan alle kanten. En zitten we nog steeds te wachten op Den Haag op een wetswijziging. Mm-hmm. En dan zitten we in 2023, 13 jaar later. Ja, dus voor mij is het onbestaanbaar. En dan zeg je van, we hebben goede voorbeelden. Tuurlijk, er zijn goede voorbeelden. Maar wat daar voor mij ook een stukje debet aan is, is het enorme belang wat in Den Haag gehecht wordt aan het wisselen van mensen. En maar wisselen. En dan zitten er twee op. Hooguit drie als je geluk hebt. En dan moet het weer gewisseld. En dan bestuift het weer. En moet je weer opnieuw met iemand beginnen. Die eerst in wil werken. En het dossier niet goed genoeg nog kent. En alles weer uitleggen. Weer een jaar verder. Komen er drie nieuwe regels bij. En hop, daar gaan ze weer. Ja, ik vind het een crime.
Heeft dat iets te maken met ook allerlei ontwikkelingen binnen de algemene bestuursdienst? Of bedoelt u ook nog zo'n niveau daaronder? Dus dat die rotatiesnelheid
daaronder ook
eigenlijk heel snel is. En u heeft relatief lang op uw post gezeten. Je zou kunnen zeggen dat is ook een voordeel in termen van het opbouwen van deskundigheid en netwerk. Is dat een probleem in beleidskringen?
Vind ik wel. Nou ja, in ieder geval een remmende factor. Om snelheid, tempo. Nou ja, en ook, ja, maar dan heb ik ook wel weer makkelijk kletsen natuurlijk. Maar ook af en toe een beetje risico nemen en even lef. En denken van, oké, het is misschien niet voor 110% in orde, maar wel voor 99%. Go, weet je wel? De angst om ook politiek missers te maken of een fout, of die is zo remmend, zo remmend. Denk ik, jongens, kom op nou, gewoon go. En als er iets misgaat, laten we dan het vertrouwen hebben dat we samen de scherven wel oprapen. Of dat we het weer herstellen. Of dat we zeggen van, goh, wat een pech, het is niet goed gegaan, maar we gaan het nu wel goed doen.
Je vertelde net aan het begin van het gesprek heel mooi over de verandering die het kadaster heeft doorgemaakt. Hè? Van het moment dat je aantrad en het is nu een afgeslankte organisatie in termen van aantal mensen. Maar er zijn weer nieuwe taken bijgekomen. De ICT op orde gebracht, toonaangevend enzovoort. Heeft dat ook een culturele component? Is er ook in de cultuur, zijn daar ook dingen veranderd in die organisatie?
Ja, dat vind ik moeilijk om dat echt te pakken te krijgen. Want wat is dan precies de omschrijving van cultuur? Maar ik denk dat we met z'n allen zakelijker zijn geworden in die periode. In de zin van, we zijn er niet alleen maar om de mens te dienen. En vooral de minister te dienen. Maar wij zijn er ook om de kwaliteit van registraties, ik noem maar wat. Of het in kaart brengen van Nederland tot een goed product te krijgen. En dat moet ook tegen een bepaalde prijs. Dus dat is wel qua, als je dat een cultuurelement noemt, qua cultuur veranderd. Het enorme beschermende, hè, dat familiegevoel, daar hebben we weliswaar van geprobeerd om de goede elementen vast te houden. Maar dat wat remmend werkte, hebben we geprobeerd eruit te krijgen. Kijk, wij kwamen van een periode, gingen in de landmeterij bijvoorbeeld, gingen ze met teams het veld in. En die jongens, die hadden een bepaalde hiërarchie. Je had een jongste bediende en iemand die dan kon meten en degene die allemaal vertelde hoe het moest. Ja, dat kostte een tijd en een geld. En dat soort processen hebben we natuurlijk allemaal omgegooid. Met ook wel verdriet bij de mensen. Dat echt van die grote, mooie, knoestige mannen aan mijn bureau stonden en zeiden van, ja, maar dat trek ik niet, want stel dat mij iets... We gingen van die teams van 3 naar solo meten, noemden wij dat, want je had een apparaat voortaan. Je hoefde het maar in te tikken in het veld. En dan ging het al naar kantoor en dan werden daar weer overgenomen. Dus niks 3 mannen met een meetlint en een ding. Maar ja, ze gingen ook tussen de middag uitsmijters eten met z'n allen en koffie drinken. En dan stonden er echt van die hele grote, mooie, knoestige mannen, helemaal verdrietig van, ja, ik wil dat niet en ik kan dat niet. En wat zat er dan achter? Ze waren gewoon bang dat hun iets overkwam in het veld en dat ze daar dan alleen lagen. Bijvoorbeeld een hartverlamming of, weet ik veel, verstuikte enkel. Dus dat was dan de angst, weet je. Dus dan probeerden we daar iets aan te doen. Maar uiteindelijk neem je ze wel allemaal mee naar de nieuwe route en de cultuur.
Ja.
Andere cultuur, meer vrouwen.
Wat is nou, want je noemt dat nu, ik vind dat ook een interessant punt. Wat zijn nou de dingen waar je het meeste trots op bent, wat je hebt gerealiseerd in je tijd als voorzitter van de Raad van Bestuur?
Nou, dat vind ik oprecht gewoon een hele moeilijke vraag. Kan ik zo niet beantwoorden, want het is...
Mag ook meer
het is echt,
zijn,
en dat is niet een sociaal wenselijk antwoord, maar je doet dat echt met een crew, met een team en met die hele organisatie. Kijk, als die organisatie zegt van de groeten, tralalala, wij doen niet mee, ben je klaar. Dus het is echt een hele organisatie, vind ik, die langzaam maar zeker opgeschoven is.
En ja. Hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk ook, zou je kunnen zeggen, een prestatie of een kwaliteit op zich. Hè? Dus zo'n organisatie die al heel lang bestaat, meekrijgen in een spoor van vernieuwing.
Ja, ik roep altijd maar, het is ons ook, of mij ook gegund, dat het zo ging. Ook hele goede mensen in dienst, ook qua kennis. Weet je, daarom hebben we ook een positie internationaal bevochten, wou ik bijna zeggen. Maar mensen die zoveel van het onderwerp wisten en zo erkend werden internationaal. Ja, dat is gewoon geweldig. En als je daar, ik was er heel gevoelig voor. Ik sta graag op het podium, op de bühne, om te vertellen waar een kadaster voor is. En die mensen droegen dat aan mij aan, want die waren minder bühneachtig. Nou ja, en in die combi, ja joh, dan ligt de wereld bijna aan je voeten zo ongeveer. Dus het was fantastisch. Prachtige projecten gedaan in India, waar in de sloppenwijken mensen voortdurend bang waren dat hun krotjes in beslag zouden worden genomen door projectontwikkelaars, of dat ze van dat terrein zouden worden afgewist. En met de plaatselijke Slum Dwellers Organization daar een kadastertje opgezet, waarbij de halskettingen van de vrouwen gebruikt werden als meetinstrument. De mannen lagen natuurlijk allemaal dronken in de goot, dus daar hadden we niks aan. Dat schreven we op cadeau gekregen papier van de afgekeurd papier van de papierfabriek daar. Daarmee naar een gemeente laten registreren. Dan hadden die vrouwen een bewijsje van dit modderpoeltje of dit krotje is van mij. Konden ze mee naar de bank, kregen ze 20 roepie, kochten ze nieuwe kraaltjes van. Die verkochten ze weer als kettingje. Ja, weet je, dan zie je dat groeien. Ja, ik vind dat geweldig. Dat is zo mooi. En wij zijn dat hier vergeten in Nederland, want het is allemaal gewoon, hè? De huizen zijn van ons en ja, erfscheidingen lopen allemaal zoals ze lopen. Maar dit is de oorsprong. Zo is het ooit begonnen, ook hier. Ja, dat vind ik mooi.
Het is een heel mooi voorbeeld, maar het is ook wel een activiteit waarvan je zou kunnen zeggen van, ja, goh, wat moet het Nederlandse kadaster nou in India?
Ja.
Hè? En wat vindt dan bijvoorbeeld, wat vond dan de minister daarvan, dat jullie dat deden?
De minister vond, ja, dat lag een beetje aan welke minister. Want ik heb er geloof ik 5 gehad in die periode. Maar goed, de een was er gevoeliger voor als de ander. Maar ja, als je het betoog erbij hoort waarom het moet. Nou ja, en ook gewoon denken van ja, daar kan jij wel tegen zijn, maar we doen het toch.
En je financiële autonomie hielp daar waarschijnlijk bij?
Ja, financiële autonomie. Wij moesten wel de goedkeuring natuurlijk hebben, hè. Mm-hmm. En terecht hoor, want ik vind de combi, ik hoop niet dat ik een onduidelijk beeld daarover schets, de combi van de verantwoordelijkheid van de minister voor zo'n uitvoeringsorganisatie en dat zelfstandige bestuursorgaan, die vorm, die vind ik helemaal subliem. Die moeten we echt in stand houden met elkaar.
Ja.
Die is zo waardevol, want wij konden niet onze gang gaan, verantwoording afleggen. Was haar verantwoordelijkheid. We moesten verantwoording aan haar afleggen, want het was haar. We kregen een taak, prima. Maar dat je daarin een bedrijfsmatige vrijheid hebt, mm-hmm, noodzakelijk om het goed te kunnen doen. Ja, die combi vind ik gewoon helemaal prima.
Toch heb je ook wel eens gezegd in een interview en ook toen het Eerste Kameronderzoek naar privatisering en verzelfstandiging. Daar hebben we een sessie gehad met experts en daar was jij ook bij aanwezig. En daar heb je wel heel duidelijk gezegd dat je het ook een goed idee vond dat je als directeur of voorzitter van de raad van bestuur van een zelfstandig bestuursorgaan rechtstreeks met het parlement zou praten en daar ook verantwoording zou afleggen.
Heb ik dat zelf gezegd of zei het groepje daar waar ik in zat?
Nee, volgens mij heb je het zelf gezegd.
Ja, want ik weet nog, ik kan zijn dat ik stoerder toen op dat moment heb gedaan dan dat ik het van binnen vond. Ik hinkte een beetje op twee benen met, mm-hmm, dat idee. Want een minister is verantwoordelijk en ik vind ook dat hij of zij dan die verantwoordelijkheid moet kunnen dragen. Dus echt goed geïnformeerd moet zijn en dat kunnen verdedigen of kunnen uitleggen. En tegelijkertijd gaf de praktijk aan dat dat niet te doen was. Een minister kan niet alles beheersen wat onder haar hoede valt. En in die zin dacht ik van als er iets uit te leggen valt, laat het ons dan zelf uitleggen. Maar het verantwoordingsdeel, want ik weet dat collega's van mij, ik weet RSTV bijvoorbeeld, was daar wel heel erg voor. Die wilde gewoon zelf verantwoording af gaan leggen in het parlement. Ik wilde wel uitleggen, maar verantwoording afleggen, die governance, dat vond ik anders. Dus ik hing er een beetje op twee benen. Dus misschien afhankelijk van mijn stoerheid heb ik iets een beetje bout beweerd waar ik wat gemengd in zit.
Ja.
U omschrijft wel heel mooi net met het project in de Indiase sloppenwijk, hè, dat het kadaster deed. En daarnaast de omschrijving van, nou ja, zelfstandigheid, maar wel binnen hele duidelijke kaders. Hoe je bepaalde vrijheidsgraden om eigenlijk te kunnen ondernemen, zou je kunnen zeggen, ook zelf kunt creëren. Hè? Of die ook je gegund moeten worden door het Haagse. Hoeveel ruimte is er nou voor publiek ondernemerschap als je baas bent van zo'n grote uitvoeringsorganisatie? En zou die ruimte misschien verder vergroot moeten worden? Of juist niet? Hoe ontstaan die vrijheidsgraden? Hoe geef je daar ook zelf mede vorm aan?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want dan ent ik het weer helemaal op het kadaster. Hè? Want ZBO's zijn zo verschillend als er ZBO's zijn. Hè? Ik bedoel, de RDW hebben we veel meer opgetrokken. Omdat dat qua karakter en qua type en qua cultuur wel ook dicht tegen een kadaster aanlag in de uitvoeringszin. Maar Belastingdienst is natuurlijk weer een hele andere... Dus even dan echt de begrenzing van het kadaster. Ja, hoeveel ruimte moet je hebben? Ja, op een schaal van... Ik vind dat heel moeilijk aan te geven. Misschien niet in de taakomschrijving, hè. Dat is gewoon evident. Dat wordt ergens omschreven. Dan kun je hooguit in de marges daar met elkaar over discussiëren. Bijvoorbeeld dat internationaal. Vind je dat nou een taak of niet? Nou ja, daar moet je dan voorvechter voor zijn. Maar het kan goed dat... mijn opvolger dan niet, maar de opvolger daarna ook helemaal niks om internationaal geven. Zou ik heel erg vinden, maar goed, dat kan. En dan laat Den Haag dat zo flodderen, dat weet ik bijna zeker. Maar goed, daar kun je dan. Maar de bedrijfsmatige, de echte uitvoeringskant, daar waar de positie van de minister of haar verantwoordelijkheid niet in het geding is, ja, dan moet je hem loslaten. Laat gaan, joh. Laat zo'n organisatie wat lef mogen tonen. Probeer wat uit. We hebben de mond vol over de samenwerking met de private sector. Nou, bij uitstek. De combinaties die we hebben kunnen maken doordat we samenwerkten met de grotere geopartijen, de grote geo-industrie, die zijn gigantisch goed geweest voor Nederland. In databeheersing, in mogelijkheden, in kwaliteit van kaartmateriaal, noem ik even, maar ze zijn allemaal digitaal, hè. Dan denk ik, ja, dat had je toch niet willen missen. Allemaal veel goedkoper, kwalitatief beter, top of the bill.
Worden eigenlijk de successen of de best practices die we zien in uitvoeringsorganisaties te weinig gedeeld of te weinig gevierd? En zo ja, waar komt dat door? Zou dat niet ook heel goed zijn voor het huidige sentiment in Nederland ten opzichte van de publieke sector?
Ik ben het meteen met je eens, ja.
Maar hoe komt dat dan? Waar zit mogelijk die aarzeling in om dat meer te vieren met
gunnen,
elkaar? Hè? Ook in
gunnen,
Den Haag.
Het woord gunnen is niet zo tot volwassenheid gekomen, vind ik, in de publieke sector. Gunnen een ander nou eens gewoon om op dat vakjesding op plek nummer 1 te staan. Nee, niet Den Haag, nee. De uitvoering. Bijvoorbeeld. En ook omgekeerd hoor, trouwens. Maar het gunnen, maar ook het snappen van wat dat succes dan is. Ja. Dat vind ik. Maar nogmaals, daar kun je jezelf. Ja, nu niet meer. Maar goed, daar had ik mezelf natuurlijk ook aan kunnen rekenen. Dat je dat niet genoeg hebt kunnen bewerkstelligen in het Haagse. Het respect of de trots ook. Ik zeg, ben nou eens trots op ons, jongens. Het is echt geweldig wat dat kadaster doet. En de betekenis in de wereld. Het is echt, echt super. Gebruik dat nou. In je verhalen, in je nieuw beleid. Ik probeerde ook altijd de minister of de staatssecretaris of wie dan ook mee te krijgen op congressen bijvoorbeeld. Hè. Er is maar één kadaster per land. Dus wij hebben nogal de neiging om elkaar op te zoeken in de wereld. Om dat te bundelen en zo verder te komen. Dus ook grotere congressen waar je elkaar dan treft. Ik zeg, kom nou spreken. Ga nou eens mee. Ja, die ambtenaren zetten dat dan onder aan de belangrijkheidslijst. Ja, dan denk ik, jongens, kom.
Maar wanneer is er wel aandacht? Mijn ervaring is dan dat meestal is er aandacht als er een probleem is.
Ja.
Of als de media iets signaleren.
Ja, ja, dat is waar. Ja, want anders is het niet, even niet van belang. Ja.
Ja. Ja. En journalist, toen ik een keer een journalist op aansprak, toen zei hij na lang uitleg, het kwam er eigenlijk op neer, goed nieuws is geen nieuws. Dus dat is de reden waarom dat eigenlijk niet in de krant komt. Hè, ik zei, jullie schrijven over ZBO's altijd dat het zo slecht gaat. Maar er gaat ook een heleboel goed, precies wat je zegt. zet dat nou eens in de krant. Nou ja, dat was geen nieuws.
Nee, dat klopt. Nee,
ja.
Ja, ja, daar hebben we, de media is daar ook wel een belangrijke speler in. Ja.
Ja? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, nou ja, kijk, wat bij het kadaster interessant is voor de media, is ook weer als er iets misgaat, als de gegevens op straat liggen, of als er gehackt wordt, of dan staan ze met een draaiende camera op de stoep. En ik weet nog, ze stonden inderdaad één keer op de stoep en al in de hal en ze waren er niet uit te krijgen. Ik zeg, laat maar komen. Ik zeg, laat ze maar eens gewoon komen. Nou, ze zijn natuurlijk op de bestuursetage. Twee van die jongens zoals jullie en zo met allemaal dingen en toestanden. Ja, en ze gingen een nieuwsitem opnemen. Ik zei, waar moet het over gaan? Ja, over datalek en dit en dat. Of fraude. Er was iets met fraude, weet ik veel. Ik zeg, dus, oh ja, want er had iemand in het FD een stukje geschreven. Fraude bij het kadaster. Nou ja, en dan leg je gewoon dus heel rustig uit hoe het zit. En dat dat artikeltje niet geklopt heeft. En je probeert in eenvoudige bewoording uit te leggen dat het niets, maar dan ook niets met fraude te maken had. Maar wat het wel was. Nou, item opgenomen afgelopen. Ja, nou ja, dit gaan we niet uitzenden. Ik zei, nou, dat is jammer. Ze zei, jammer van mijn tijd, van jullie tijd. Ze zei, het verhaal was toch goed? Ja, heel duidelijk, heel duidelijk. Maar ja, er is niks aan de hand. Ik zei, nou, dan zend je dat uit. Nee hoor. Nee. Was niet interessant.
Nee.
Ja. Yeah. En mijn downsize. Ja, ik ben dan blij hoor. Daar gaat het even niet over. Maar dat soort dingen. Nee.
Ja.
Nee. Maar dat ben ik onderhand gewend. Met het, als je niet wil dat de media aan de haal gaat met je dingen. Downsize. Het juiste verhaal vertellen. En dan zijn ze zo weg.
Ik zag nog wel. We meanderen een beetje door de onderwerpen heen. En dat is alleen maar leuk en interessant, denk ik. Ik zou wel terug willen naar een eerder blokje dat we heel kort even hebben aangeraakt. Het gaat dan meer eigenlijk over persoonlijke leiderschap en de invulling ook van de rol. Hè? Kunnen we eens gewoon een a day in the life of beschrijven? Hoe ziet een dag in het leven van een bestuursvoorzitter van het kadaster eruit? Wat speelt er allemaal? Ja, wat bepaalt de agenda? Wat voor taken, activiteiten? En in hoeverre kun je er ook zelf invulling aan geven?
Ja, in principe helemaal.
Ja.
Maar ja, dat vind ik ook weer geen makkelijke vraag. Want dat heeft natuurlijk wel heel veel mee te maken met wat voor persoon ben je. Het ligt eraan hoe ik geslapen heb. Wat ik thuis mee heb gemaakt. En al naar gelang kom ik zingend binnen, letterlijk. Of briesend. Dat weten, als het goed is, weten de secretaresses of het secretariaat dat. Ik roep er dan ook altijd overheen. Let maar even niet op mij, want ik ben poepsjagrijnig. Dus, en dan meestal is het dan ook klaar. Want dan komen ze hier een kopje koffie brengen. En, ik denk dat ik qua werkwijze een redelijk ouderwetse bestuurder was. Ik vond het heerlijk als ze per afspraak, maar je hebt wel zo'n 8-9 afspraken op een dag. Vaak een gewone dag, zal ik maar zeggen. En vond ik het heel fijn als het dossier, of dat nou digitaal of op papier was, dat is natuurlijk veranderd in de loop der tijd, maar dat ik per onderdeel dat dossier te pakken had en dan nog gauw even de instructies ook kreeg. Als je een goed secretariaat hebt, dan vertellen die mensen komen zus en zo en dit was de kern, vorige keer heb je dat ter sprake gebracht, daar komen ze nu voor terug en bla bla bla. Ja, en dan schiet je van hot naar her en Den Haag en Brussel en een van de kantoren of de vestigingen bezoeken of met iemand het veld in en vergaderingen en je directie proberen te stimuleren. Dus het is een aaneenschakeling van, ja, ik heb ooit gezegd, ik heb geen vak geleerd, ik kan alleen maar lullen. Verder kan ik niks, want het is eigenlijk de hele dag praten met mensen. En de een om te stimuleren, de ander om te corrigeren, een derde om iets nieuws mee te proberen te ontdekken.
In zo'n hele volle agenda word je voor een deel eigenlijk geleefd. Dat hoor ik u zeggen. Hoe kun je nog, zeg maar, vrije ruimte of, waar we het eerder over hadden, ruimte voor enig eigen ondernemerschap ook?
Ja, maar dat doe je in de contacten met de mensen natuurlijk. Dat doe je in contacten met de mensen. Dat doe je door je PR-afdeling daar goed mee te overleggen en te zeggen, jongens, probeer voor mij nou eens na te gaan in ons veld, waar wij ons moeten bewegen, welke partijen doen ertoe of gaan ertoe doen in de toekomst. Kan ik daarmee in contact komen? Of hebben die een bijeenkomst of een congres waarvan jullie zeggen, nou, daar zou je echt je licht dus op moeten steken. Wie uit de organisatie neem ik dan mee, zodat we het samen kunnen doen? Ja, zo probeer je je eigen ondernemerschap inhoud te geven of uit te zoeken waar dat dan op zijn plaats zou zijn.
En dan zoek je ook actief naar ja, wat wij in de literatuur zouden zeggen, nieuwe stakeholders.
Ja,
en
zeker.
Hoe je die aan je bindt.
Ja.
En hoe je daarmee eigenlijk je publieke waardecreatie kunt vergroten.
Ja, enorm. Ja, ja, heel erg. Bijvoorbeeld, maar nogmaals, je bent maar een speler. Hè? Of de geëikte uitdrukking is dan dat je even een scheepje bent wat mee mag varen met de tanker. Hè? Zo voel ik het zelf ook, want er was natuurlijk... Je vaart even mee. Hè? Er zijn natuurlijk al heel veel dingen ook in het verleden ergens een zaadje gezaaid of een eerste dingetje. Ik bedoel. En dat pak je dan wel of niet op. Dat is dan de persoonlijke inbreng van de bestuurder. Wat pik je eruit op? Wat laat je liggen? Wat probeer je tot bloei te brengen? Ja, en dat is een enorme persoonlijke inkleuring. Heel persoonlijk.
En je was natuurlijk voorzitter van een raad van bestuur, dus dat doe je met meerdere mensen. Hadden jullie ook onderling een hele duidelijke taakverdeling en afspraken en misschien ook rekening houden met wie waar goed in is?
Ja, nou ja, wij zijn binnengehaald op competenties die we hadden. Waarbij de een veel meer IT georiënteerd was dan de andere twee en de andere meer HR georiënteerd en ik was dan meer algemeen governance bestuurlijk. Mm-hmm. En dat benut je heel erg, ja. Je pakt ieders expertise en daar is die de primus inter pares op, zal ik maar zeggen, in eerste instantie. Het is dan een koppel, een systeem, zeg maar, ja. Als team.
Ik probeer me even te herinneren. Heeft het kadaster een raad van toezicht?
Ja. Ja, een raad van toezicht waar heel lang een minister... de voorzitter van is geweest. Ik ben begonnen bij Ed Nijpels. En dat is dus echt zo iemand die gunt je ruimte en die gunt je ontwikkelingen. Echt mooi. En Sibylle Dekker is hem opgevolgd. En daarna hebben wij Wim Kuiken gekregen, de Delta-commissaris. En die zit er nu nog.
Ja.
Want de mensen maken hun termijnen vol, want ze raken helemaal verliefd op het kadaster als ze eenmaal binnen zijn. Er zijn er ook die zeggen, ik heb het even ook niet over de ministers, maar ook anders de vicevoorzitters of de anderen. Het is het leukste commissariaat wat ik heb gehad. En ik vind het heel jammer dat mijn termijn erop zitten. Kunnen jullie de statuten niet veranderen? Ja, dat is echt een supermooi bedrijf hoor. Echt heel erg mooi.
En gebruikte je hun ook, zal maar zeggen, om dingen te realiseren voor het kadaster?
Ja, nou ja, met name Sibylle zat natuurlijk heel erg in de ruimtelijke ordening. Dus dat was heel makkelijk. En van Ed heb ik ook heel veel geleerd. Want ja, ik wist nog van toeten en blazen, joh. Ik begin altijd aan dingen waar ik helemaal geen idee van heb waar ik aan begin. Dus die heeft mij heel veel geleerd ook. Jawel, en ze breken lansen voor je en openen deuren als het moet. Ja, of je stuurt ze op pad. Nou, van Ed heb ik bijvoorbeeld geleerd, die kon echt tegen mij zeggen, wat wil jij bereiken met dat onderwerp? Hè? Dan staat er iets op de agenda, waar wil je naartoe? Nou, dus hij dwong me min of meer om dat goed te verwoorden, goed te formuleren. Nou ja, en als hij daar dan vertrouwen in had, of dat ook het geloof erin had, dan zei hij, oké, dan gaan we daarvoor. En dan hielp hij mee om daar te komen. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik heel mooi. En Sibylle ook, ja, ze zijn echt keigoede figuren, om het op z'n Brabants te zeggen.
Stel dus voor morgen of over een week of over een maand treedt een nieuwe bestuursvoorzitter aan bij Kadaster. Welke 2 of 3 tips zou u hem of haar meegeven op basis van uw eigen ervaring en lessen en ontwikkeling daar?
Nou, vertaal je strategie tot op het laagste niveau in de organisatie. Dus leg op alle geledingen uit waarom je een koers hebt uitgestippeld en wat de betekenis van die persoon tot en met de koffiejuffrouw of de schoonmaakster aan toe. Leg uit wat hun stukje daarin is, hun bijdrage. Dat is 1. Het tweede is koester internationaal. Laat het je niet afnemen. En 3. Heb lef. Neem gewoon een beetje risico. Beter wat energie gestoken in scherven opruimen dan nooit een vaas omkukkelen.
Er is op het moment, het kwam al een paar keer ter sprake, er is een heleboel te doen op dit moment over uitvoeringsorganisaties, met en in uitvoeringsorganisaties. Vooral ook vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire en alles wat daarna gevolgd is. Stel je voor dat je nu meer aan het begin van je carrière zou staan. Zou je dan opnieuw bij een uitvoeringsorganisatie willen gaan werken?
Bij het kadaster onmiddellijk.
In het huidige tijdsgewricht?
Bij een kadaster of een RDW onmiddellijk, ja. Mm-hmm. Een belastingdienst of een UWV, dat weet ik oprecht niet. Ik vind dat zo politiek gestuurd. Dan kan iedereen wel zeggen, het is daar misgegaan. Maar het gaat natuurlijk, ja, met alle respect, maar het gaat mis aan de voorkant. Je moet checken, en we hebben natuurlijk ooit die uitvoeringstoets ingevoerd. Nou, ik vraag me af wie zich daar nog aan houdt. Je moet checken of dat wat je bedenkt met de politiek of met beleid, dan pak ik die groep er maar bij, of het uitvoerbaar is. Wat zijn de consequenties van je politieke besluiten en van je beleid? Wat betekent dat in de praktijk? En dan af en toe een check. Daarom vind ik die combi van de taken en de verantwoordelijkheden van de minister die ze uitbesteedt, vind ik uitstekend. Ja, dus er moet regelmatig gecheckt worden, doen jullie nog waar ik verantwoordelijk voor ben? En doe je dat op een ordentelijke manier? Prima. Maar dit, en jij noemt de toeslagenaffaire, dat zit echt aan de voorkant. Dat is gewoon niet oké. Daar zit een verkeerd soort druk op zo'n uitvoeringsorganisatie. Een uitvoeringselement wat gewoon niet te doen valt. En dan gaan mensen in paniek, denk ik bijna, iets bedenken om het maar voor elkaar te krijgen. De Sociale Verzekeringsbank heeft natuurlijk ook een aantal van die dingen achter de kiezen gehad. En wij hebben, ja, bij ons is het allemaal nogmaals, want iedereen zal, misschien die naar dit programma kijkt, zal denken, ja, lekker makkelijk lullen met zo'n kadaster en dit en dat. Maar wij hebben ook van die dingen gehad, maar minder politiek urgent, zal ik maar zeggen. Maar op het moment dat ze zich voordoen, hou dan gewoon je poot stijf. Dan zeg je, dat gaan we niet doen. Dat klopt niet. Het kan niet. Je haalt je systeem onderuit. We doen het gewoon niet. We voeren het niet uit. Ja, dan word je ontslagen. Nou, dan word ik maar ontslagen. Weet je, ja. Het is altijd wel ergens werk. Gewoon echt wat niet kan, niet doen. Of wat je zelf, waar je zelf niet in gelooft of niet achter staat, niet aan beginnen. Dan kan de politiek hoog en laag springen. Gewoon niet aan beginnen. Als je overtuigd bent dat het niet oké is. En te veel in de dienende en serviceachtige modus die wij allemaal hebben in de publieke sector, ben je geneigd, ja. Het moet, want het wordt gezegd. Nee. Niet doen. Je moet eens kijken, jongen. Een doffe ellende. Ja.
We hebben een slotvraag. De slotvraag is eigenlijk altijd, is er iets wat we niet gevraagd hebben, maar waarvan je misschien van tevoren had bedacht, nou, dat wil ik in ieder geval wel heel graag gaan zeggen of vertellen. Of dat wil ik graag meegeven aan degene die naar deze podcast gaan luisteren.
Nou, dat bedenk ik nu ter plekke, hè, want ik wist niet wat jullie zouden gaan. Ik had me eigenlijk niet zo goed voorbereid, maar ik kreeg ook niks ter voorbereiding. Dus ik denk, ik spring wel in diepe. Maar misschien één voorbeeld. We hebben ooit eens in het leven geroepen de overheidsmanager van het jaar. Er was ook allemaal een hoop over te doen en dat werd bijna een intern feestje. En dan denk ik, jongens, wat is het jammer dat dat niet tot volwassenheid is gekomen. Want ik vind het vak van ambtenaar, dan pak ik hem maar even breed, is echt een geweldig vak. Er wordt zo'n hoop werk verricht met een instelling van mensen die op zoek zijn naar zingeving, dat is één, maar die ook een enorme dienende inslag hebben. En dan denk ik, koester dat. Zet dat op een podium. Zet het op een voetstuk. Als die mensen er niet zijn, wordt het helemaal een zootje. En dat zou ik hopen dat dat weer wat opgelift wordt. In plaats van altijd die negatieve connotatie rondom de medewerkers in de publieke sector.
Hele mooie woorden, denk ik.
Zeer zeker.
Om mee af te sluiten. Hartelijk bedankt voor dit mooie interview. En we hopen dat de mensen ervan gaan genieten.
Zeker. Nou, dankjewel
dat jullie mij zo op gang hebben weten te krijgen. Dankjewel.
Dank.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.